Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eef de Haas, Muskestand 4, die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft. En voor mevrouw Stam van der Haten, het Heufke 7 en de heer Van Ravenstein, wethouder Staalplein 22, die in ziekenhuis Rivierenland te Tiel worden verpleegd. Danken mogen we met Hendrik en Ali Stoffer verwoord, Keizerstraat 94 IJzendoorn, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten deze week. Donderdag is er een koffiemorgen en zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Aanstaande zaterdag zal in Dordrecht de herziene statenvertaling worden gepresenteerd. Deze is vanaf die datum ook te koop. Om u over de achtergrond en inhoud van deze vertaling te informeren, zal straks aan de uitgang aan ieder gezin 1 exemplaar van het blad De Waarheidsvriend worden uitgereikt. Dit nummer is geheel gewijd aan de herziening van de Statenvertaling. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 60, vers 3. Geef, Heer, opdat van angst en strijd het beminde volk moog zijn bevrijd. Het derde vers van Psalm 60. De kerkenraad wenst u hier en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 25 en daarvan het tweede en het vierde vers zingen we. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Zere goedheid kent geen paden, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 25. Na de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 130 het tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het is ook Advent, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. De versen 2 en 3 van Psalm 130, na de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? De Heer Jezus leerde ons dat in een hoofdsom toen hij sprak: gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, het is weer morgen, zondagmorgen. En de kerkklokken hebben geluid. We zijn uit onze huizen gekomen om naar de kerk te gaan. Of thuis hebben we de knop van de kerkradio ingedrukt en zijn zo verbonden met deze dienst. Of op een andere tijd, op een andere manier. En we danken u dat u ons gewekt hebt en opwekt om samen te komen als gemeente onder het geklank van uw woord, hier en thuis. Wat een morgen, zo'n zondagmorgen. Wat een dag, zo'n eerste dag van de week, om opgewekt te worden tot twee keer toe samen te zijn, samen te komen. En wat we zojuist zongen, de morgen, ach, wanneer, dat ziet nog uit. Daar kijken we naar uit. En heel in het bijzonder in deze adventstijd, zo vlak voor het kerstfeest, als we gedurende 4 weken, 4 zondagen stilstaan bij uw komst, Heer Jezus Christus, dan danken we u dat u ons ook die gelegenheid geeft om daarover na te denken met elkaar. Want dat u gekomen bent en dat u komen zult, dat is niet zomaar. Dat heeft een reden. U kwam als redder, als verlosser, zaligmaker met een moeilijk woord. Maar u komt ook als rechter. Daar hebben we ook van gezongen. Als u in het recht wilt treden, heren, en gade slaan onze ongerechtigheden, wie heeft dan nog recht van bestaan? Niemand. Niemand kan zeggen, ik kan me staande houden voor uw aangezicht. Dat horen we alleen al aan de wet. De 10 geboden. Hebben we die gedaan? Nee, ook vanmorgen weer moeten we het erkennen. Heren, we hebben gezondigd. We zijn tegendraads geweest. Averechts bezig geweest. In onze woorden, in onze gedachten, in onze daden. En soms weet men er niet van. Dan alleen wij zelf en u. Maar daarmee kunnen we misschien de schijn wel ophouden. Dat we mensen zijn die het alles keurig netjes gedaan hebben. Maar u kent ons, doorgrondt ons. En u weet tot op de bodem van ons bestaan, wat er in ons huist, wat er uit ons voortkwam. Ook in ons denken bijvoorbeeld. Niets is voor u verborgen. Dan moeten we het erkennen, Heer, wij hebben gezondigd. We hebben niet gedaan wat u vroeg. En toch zijn we er weer. Wat een genade van uw kant. En daarvan hebben we te leven. Van uw gunst, uw genade, uw trouw, uw liefde, uw zorg. Geef dat het opmerken en beamen. En zodoende u ook liefhebben en aanbidden. Elke dag van ons leven opnieuw. Heere, zegen ons. Als we straks lezen uit de Bijbel. Zegen ons als we luisteren naar uw woord in de preek of de kindernevendienst, de zondagsschool, bij de oppas. Zegen allen die daar leiding geven en geef dat we het van u verwachten. En dan ook mogen merken dat dat wat wordt verkondigd, wat wordt verteld, dat dat ook doorwerkt. Dat we het morgen nog onthouden hebben en dat het ook morgen nog ons alles te zeggen heeft. Wil alles wegnemen en uit de weg ruimen wat een sta in de weg zou kunnen zijn. En geef de volle voorrang aan uw woord, o God. Open daarvoor onze oren, ontsluit onze harten, zodat het zaad van uw woord daarin kan vallen. Wij bidden het van u, enkel uit genade, ziende op de redder, de Heer Jezus Christus, en verwachtend de rechter, die we zonder verschrikken mogen tegemoet treden als we de redder kennen. Hoor ons in zijn naam alleen, Jezus Christus. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit Lucas 1. de versen 57 tot en met 80. De geschiedenis van de geboorte van Johannes de Doper. En daarachteraan de lofzang die zijn vader zingt. De lofzang van Zacharias. Lucas 1 vanaf vers 57 tot en met 80. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou en ze baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar verwanten hoorde dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de 8e dag kwamen om het kindje te besnijden en noemde het Zacharias naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: er is niemand in uw geslacht die met die naam genaamd wordt. En ze wenkte zijn vader, hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En toen hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich alle. En terstond werd Zacharias' mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en ons gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want ge zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindje groeide op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil vanmorgen bij de lofzang van Zacharias. En heel in het bijzonder onderstrepen we de versen 76 en 77. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want ge zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. We gaan nu, voordat we dit met elkaar overdenken, zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde en het vijfde vers: O mijn ziel, wat buigt u neder, maar de Heer zal uitkomst geven. 3 en 5 van Psalm 42. Gemeente des Heren, beginnend vandaag wil ik graag met u ook in de komende paar weken van Advent letten in de morgendiensten op Johannes de Doper. Op Johannes de Doper en zijn komst in het bijzonder in verband met de Heere Jezus belichten. En vandaag doen we dat uit de lofzang van Zacharias. De volgende keer, dat is niet volgende week, zondag, dan hoop ik 's morgens ergens anders te zijn, maar de week daarop, over Johannes de Doper, die preekt over Jezus in Lucas 3. En de andere keer, de laatste keer, over Johannes de Doper uit Lucas 7, die dan in de gevangenis zit en vertwijfeld zich afvraagt, ja, was dit hem nu die komen zou? Of verwachten we toch nog een ander? Het viel me namelijk op dat in het leven van Johannes de Doper de verschillende onderdelen van Advent naar voren komen. Het heenleven naar zijn komst, zonder dat het nou gelijk rood en groen en glitter en glans voor de ogen wordt. Ik had deze drieslag nog niet in het kerkblad kunnen melden, want afgelopen maandag kwam ik er eigenlijk pas achter. Vandaag dus de lofzang van Zacharias. En in het bijzonder wat Zacharias daar dan zingt over zijn eigen kind, over zijn eigen zoon. En over de taak die hij heeft gekregen al voor zijn geboorte. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik vraag van, hebben we wel eens een zonsopgang gezien? Nou, dan moet je vroeg uit de veren. Maar voordat de zon er echt is, dan kun je hem toch al zien komen. Dan kleurt in het oosten de horizon met de meest mooie, wonderlijke kleuren. Echt een schouwspel om dat te zien. En dan van lieverlee, ineens is daar de zon. Bijna. Want eerst komen de echte zonnestralen. En verder nog weer later. Nou, dat duurt dan nog wel weer een enkel uur. Dan komt de zon met haar warmte. En dan zie je het en dan voel je het. Maar de kleurige schildering in de verte, die kondigt dan eigenlijk de nieuwe dag al aan. De zon gaat op. En in dat licht, daar valt te leven. Ik heb licht met een hoofdletter geschreven. In het licht van die zon der gerechtigheid valt te leven, besef dat wel. Juist ook ik, jij, u, wij, die uit de duisternis bevrijd zijn. Of zegt u van, ik huis daar nog steeds, in donker. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslaat. Dan heb je geen leven hoor. Als je nog steeds huist in de duisternis. God roept ons tot zijn wonderbaar licht. En daar gebruikte hij ook een Johannes de Doper voor. En daar zingt hier Zacharias van. Moet je nagaan, ik zou dat niet kunnen hoor. Wat niet? Nou, zwijgen. 9 maanden lang zwijgen. Dan gaat je blijde verwachting. Ja, wacht even. Het is geen kwestie van of je dat kunt, zwijgen. En of je dat wel wilt, zwijgen. Maar het was hier bij Zacharias een straf. Voor straf kon hij niet spreken en moest hij daarom wel zwijgen. voor straf als priester in dienst van de Allerhoogste God. Was hij doende in de tempel in Jeruzalem. En ineens komt daar dat hoge bezoek uit de hemel. Een boodschapper van God, een engel, Gabriel nog wel. En die komt hem dan in Gods naam vertellen dat hij en zijn vrouw vader en moeder zullen worden. Op hun leeftijd nog, net als een Abraham en Sarah. Geloof toch je oren niet. Nee, daar gaat het nou ook net om. Je hoeft je oren ook niet te geloven. Maar de boodschap die gebracht wordt. De boodschap van hogerhand. En dat wordt dan priester Zacharias ook kwalijk genomen. Dat hij dat niet deed. En daarom wordt hij met stomheid geslagen. Vanwege zijn ongeloof. Nou lezen we verder niet in de Bijbel dat Zacharias in de ziektewet terecht is gekomen. Hè, omdat hij niet meer kon bidden en hij kon niet meer zegenen. Want dan moet je ook je mond gebruiken. Nee. Maar zodra zijn mond weer van het slot gaat. Dan hoeft hij eigenlijk niks meer te zeggen, maar dan gaat hij zingen. Dan kan het niet meer op. Vol vreugde en blijdschap. Een loflied wordt geboren. Onder aanvoering, onder vervulling met de Heilige Geest. Zo lazen we. Dat is sterk. Heel bijzonder. Zo'n wonder. Het is een lof zeggen, een lof zingen. Het is ook een profeteren tegelijkertijd. En daardoor wordt het ook een goddelijk spreken. Vervuld met de Heilige Geest en profeterend. Alleen, misschien is het u opgevallen bij het luisteren naar dat gedeelte uit Lucas 1 of bij het meelezen daarvan. Die lofzang van Zacharias die valt eigenlijk in twee stukken uit elkaar. Het zijn woorden die gericht zijn aan het hoogste adres. Dat helemaal. Dat vooropgesteld. Maar het zijn ook woorden die hij uitspreekt tot of over het hoofdje heen van zijn eigen kind, zijn eigen zoon Johannes. En de woorden die hier de priester profeteert, die zie je ook teruggaan tot ver in Israëls geschiedenis. Het huis van David wordt genoemd. Dat was een man naar Gods hart, koning die na Saul als opvolger op de troon werd gesteld. Verder komen we in deze lofzang ook de ons welbekende Abraham tegen, de eerste aartsvader, aan wie God ook zoveel beloofd had. En dan in een paar korte en kernachtige zinnen, lofzeggingen, tekent Zacharias Gods gang door de geschiedenis van Israël. Opdat er vrijheid zou zijn. En dat God voor de volle 100% gediend zou worden. Gediend zonder vrees, zonder bang te zijn. Zo ziet Zacharias zingend terug op de geschiedenis. Ik denk dat het altijd goed is om wel eens achterom te kijken in je leven. Wat is het dan mooi als daar ook een lofzang geboren wordt. Overdenkend van hoe God erin geweest is, gedaan heeft, gesproken heeft. Met zijn woord altijd weer present was in je leven. In je eigen moedertaal. Maar niet om dan maar een punt te zetten van dat hebben we gehad, dat hebben we gekregen, dat is geschiedenis, daar kunnen we voor danken. En dan klaar. En we jubelen over de goede oude tijd. En hoe het geweest is. Nee, leven mag ook, Goddank, vooruitzien zijn. Mag ook toekomstgericht zijn. En daarom moeten we dat ook durven. Letten op de dag van morgen. Wie vastgeroest zit aan de goede oude tijd, Die vergeet al zo gemakkelijk dat het beste nog komt. Hou dat voor ogen. En sluit daar je oren niet voor. Maar sluit dat op in je hart. Kijk eens goed. De verlossing wordt ook bezongen. Verlossing van vijanden, van haters. Het waren destijds de profeten in het Oude Testament die ook zo vaak de mond vol hadden in Gods naam van verlossing. En die de verlossing ook mochten beloven. En zij deden dat altijd weer vaststaande op de grond van de trouw van hun God, de Heere, de God van het verbond. Nou, zo wordt er ook door Zacharias gezongen en bezongen. Een situatie van vrede. Wat later de engelen in Lucas 2 ook zingen. Vrede op aarde. Maar dan wel in de zin van heelheid. Shalom. En niet in de zin van laat het toch alsjeblieft ophouden tussen Noord-Korea en Zuid-Korea met vechten. Nee, echte heelheid, zoals God het bedoelt, volmaaktheid, volkomenheid, dat het allemaal weer tof is. Goed. Wanneer Zacharias die lijn door de geschiedenis heen heeft getrokken en bezongen, dan gaat hij dus verder zingen over zijn zoon. Dan komen we bij onze tekst van vanmorgen aan. Jij, kindeke. Dat betekent kindje. En, zie hem voor je. Die pasgeborene. Dat kleintje. Die nog maar net komt kijken. En over dat kleine mannetje heen zingt dan een trotse vader. Over jij bent een profeet van de Allerhoogste. Zo zul je genoemd gaan worden. Dat is dat. Als je vader dat net na de geboorte al over je uitzingt en wereldkundig maakt. Terwijl je daar zo'n driekwart jaar over hebt moeten zwijgen. Niet hebt kunnen spreken. Zegt hij nu in één keer alles wat in hem was. Zegt hij uit en legt hij uit. En maakt hij bekend. Profeet van de Allerhoogste. Profeet van God. Nee, deze Johannes, deze kleine Johannes die straks groter wordt, die heeft zich dat zelf niet aangepraat. Die is niet voor zichzelf begonnen. Die heeft niet zelf gedacht van kom laat ik ook. Nee, een profeet is geroepen door God. En is een heel alledaags gewoon mens. Geroepen uit het volk om in Gods dienst bezig te zijn. En heel specifiek Gods mond op aarde te zijn. Sprekend God te zijn. Gods stem te laten klinken. Alzo zegt de Heere, Heere. En dan zei Jesaja weer wat. In Gods naam. Omdat God hem dat had voorgezegd. Dat vraagt van zo'n profeet dat hij steeds weer goed moet luisteren. Wat zegt de Heere? Johannes had ook nog de geschriften. Wat staat er in zijn woord opgetekend? Dat vraagt van je steeds weer gehoorzaam zijn ook. Je oren open en je ogen open en opmerkzaam. Of net als die kleine Samuel moest leren bidden, spreek Heere, zegt u het maar, uw knecht luistert. Ja, dat waren de eerste woorden van Samuel destijds. Toen hij in Gods dienst moest treden, eerbiedig, horend, gehoorzaam. Een profeet, Gods mond op aarde, sprak daarom met gezag. De profeten, ze bepleiten de wil van God en maken die bekend en leggen steeds ook weer de vinger daarbij dat je zonder God geen leven hebt. En daarom spoorden ze de mensen ook aan om hun behoud te zoeken, hun verlossing bij die God die leeft en leven geeft. Profeten, mensen ook vol tegenwoordigheid van geest, met een hoofdletter G. Als Zacharias dat hier zingt, dan heeft hij dat niet van zichzelf. Nee, hij was vervuld met de Heilige Geest, lazen we, ja, ook dat. Maar eerder ook al was hij door Gabriël hierop opmerkzaam gemaakt. Toen Gabriël zei dat het kind dat Elisabeth en Zacharias zouden krijgen in de geest en in de kracht van Elia voor de Heere zullen heen gaan om op te roepen tot omkeer, tot bekering, tot inkeer. Nou, Elia, die kennen we waarschijnlijk wel. Dat was die profeet die op de Karmel offerde. Maar eerst liet hij netjes de tegenpartij voorgaan om hun offer in de brand te krijgen. Hij liet hen voorgaan om hun de eer te geven, de Baalspriesters. Maar zij kregen niet in vuur en vlam, ondanks hun gedans en ondanks alles wat ze probeerden. En toen Elia gebeden had, sloeg het vuur in zijn offer. En toen wist het volk het, ja, de Heere is onze God. Ja, zegt Elia, maar dan moeten van nu af aan ook al die 450 Baalspriesters niet het land uit, maar uitgeroeid worden. Korte metten moesten er worden gemaakt. In de geest en in de kracht van Elia. De puntjes, punten, op de i zettend. Ja, dat was Elia. In de geest en de kracht van Elia. Ziet u het voor zich? Maar Elia was ook die man die wegkroop onder die jeneverstruik en zei van, Heere God, neem mij maar weg. Ik zie het niet meer zitten. In de geest, in de kracht van Elia. Je bleef wel mens, hoor, als profeet. Dat zullen we ook merken bij leven en welzijn bij Johannes. Mens afhankelijk van je God. En nooit in eigen kracht. Ik denk dat je dat als profeet ook moet leren. Zo zegt de Heer, ja, maar dan ook gaan in zijn weg. Te midden van mensen, te midden van een verdraaid geslacht, een verkeerd geslacht. Te midden van mensen ook die de boodschap van God je niet in dank afnemen. Hè, wat dat betreft is een valse profeet veel beter af. Die vindt gehoor. En die vindt hoera. En die vindt gejubel. En die vindt wat meer aftrek. Ja, Johannes, er staat je heel wat te wachten. Profeet van de Allerhoogste. En wat moet dit kind, deze kleine Johannes, straks als hij volwassen geworden is gaan doen? Het wordt erbij gezongen, een heel opmerkelijk werkonderdeel zou je kunnen zeggen, van de arbeid die Johannes mag gaan verrichten, is dat hij wegbereider is. Hij moet werken aan de weg. Dat sluit heel erg sterk aan bij wat bijvoorbeeld een profeet als Jesaja schrijft in zijn 40ste hoofdstuk. Een stem van de roepende in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen die zullen verhoogd worden, alle bergen en alle heuvels die zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid van de Heere, die zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond van de Heere gesproken heeft. Of wat Micha bijvoorbeeld schrijft. Ook in diezelfde trant, in zijn profetie. Zie, zegt de Heere, ik zend mijn engel, mijn bode, die voor mijn aangezicht mijn weg bereiden zal. Dat is de taak van een heraut. Dat is de taak van een koninklijke hoveling. Wegbereider zijn. Dat is ontleend aan de Oosterse gewoonte om mensen voor koningen uit op reis te sturen. Om echt de wegen vlak en bereidbaar te maken. Je kunt een koning niet over een onbegaanbare weg op statiebezoek laten komen. Daar moet je wat aan doen. Moet je aan werken. De afgelopen keer dat er het fruitcorso was in Tiel, is er ook hoog bezoek geweest. Onze kroonprins, Willem-Alexander en zijn vrouw, prinses Maxima, met hun kinderen, die waren daar te gast. En ze zaten vooraan. Maar reken erop dat in de maanden, de weken en de dagen die daaraan vooraf gingen, er allerlei voorbereidingen zijn getroffen hoor in Tiel. Zo'n dag wordt uiterst goed voorbereid, normaal al. Maar wanneer dan ook nog de kroonprins en zijn gezin komt, dan wordt alles van tevoren bekeken, alle hoeken en gaten worden afgezocht, gevaren worden ingeschat, zaken worden afgesloten. En als alles veilig is en glad, zeg maar, de weg gebaand, dan kunnen ze komen. Dan zijn ze welkom. Wegbereiders. De koning komt. Dat was de taak van Johannes ook. En voor wat Johannes betreft, heel specifiek, betekent het dan dat hij de mensen moet voorbereiden om de Messias een passende ontvangst te geven. Hoe zullen we hem ontvangen? Om ook zijn zegeningen te krijgen. Hij komt. De koning komt. Ja, dat is die kleine Johannes, een wegbereider, een heraut, een voorloper. Maar ook heel voorlopig. Kortstondig, kunnen we achteraf zeggen. Ja, zo zingt Zacharias. En ook dat Johannes van mond tot mond moet doorgeven. En zo moet wijzen op degene die komt in alle heerlijkheid en majesteit. Het van mond tot mond doorgeven, iets verkondigen, dat is al zo oud als de wereld. Maar dan maakt het natuurlijk wel verschil wat er verkondigd wordt. Of dat roddel is, of nieuws, of praatjes, of evangelie. Er wordt heel wat afgepraat in onze tijd, maar er wordt zo weinig afgesproken. Er wordt al zoveel geroepen vandaag de dag, maar zo weinig de roep om het koninkrijk van God en de komst van de Heer Jezus Christus. Daar hebben we het maar niet over. Dat schuiven we maar bij ons vandaan, voor ons uitkijken. En dat hoort nou net wel tot het takenpakket van Johannes de Doper. Zacharias die zingt ervan. Die heeft de mond er vol van. Vervuld van de Heilige Geest. En hij zingt dat over het hoofd van zijn kleine zoon heen. En dan kom je gelijk ook bij de kern van de komst van degene wiens weg hij moet voorbereiden. Kijk, als prins Willem-Alexander komt, dan heb ik hem gezien of niet. Dan heb ik hem gemist, jammer. Maar de preek van Johannes is dat hij kennis bij moet brengen. Waarvan? Van redding, van verlossing, van zaligheid. Hoe dan? Nou, in de weg van vergeving van hun zonde. En hij geeft, Zacharias geeft daar zingend mee aan, de kern van Jezus' komst. Waarom moest Jezus komen? Om vergeving van zonden teweeg te brengen. Wat dat betreft wordt Johannes de Doper straks een wegbereider, maar ook een wegwijzer, een wijzer naar de weg, de waarheid en het leven. En dat betekent dus dat en leugen en dood aan onze kant heersen, maar niet aan de kant van hem. En dat hij dat mijne uit de weg wil ruimen. Anders heb je deze weg, Jezus Christus, niet nodig. Wat dat betreft moest Johannes komen om ook een rotte, een zere plek aan te wijzen in het leven van de mensen die naar hem luisterden. In het leven van Israël. In het leven van mij, net zo goed. Een rotte plek. En dan weten we hier in de Betuwe met z'n allen bij elkaar heel goed wat een rotte plek kan betekenen. Zo'n appel die stuur je niet mee naar de veiling. En je kijkt ook wel uit om de mooie kant boven te draaien en hem zo alsnog naar de veiling te sturen. Nee, hij moet eruit. Hij moet weg. Want al het gave fruit dat wordt te schande gemaakt. En misschien wel aangestoken door deze ene rotte. En dan hou je het niet meer. En als dan volgend jaar de cel open gaat, nou. Het vreet door. En het rot door. Let daar goed op hoor. Johannes kwam niet om nu maar eens wat te noemen. Om een verhaaltje te houden. Of om met de mensen erover na te denken of dat er nog leven zou kunnen zijn op de nieuwst ontdekte planeet. Nee, dat raakt ons niet, mij tenminste niet. Hij kwam om te ontdekken wat ons allen raakt. En dan maar niet een beetje aan de oppervlakte, aan de buitenkant, aan het schilletje van ons, maar in de kern, totaal. Best ontdekkend. En dat je papa dat nu al zingt over het hoofd van je kleine. Had hij gehoord. De engel. Was bekendgemaakt door God zelf. En in de lijn van Abraham en David wordt deze Johannes dan geplaatst. Midden in Israël. Maar in Jezus Christus. En met zijn discipelen die apostel werden. Gaan de deuren naar de wereld ook wagenwijd open. Opdat die boodschap van vergeving, verzoening aan zou komen. Tot en met in de verste verte toe, de zendingsvelden. En dat dit werk van de Heer Jezus Christus ook binnen handbereik van de uiterste einde van de aarde komen. En dat er kennis van zaligheid zou zijn. Nou, dat moet ik even uitleggen. Als je dat zo leest, kennis der zaligheid, dan lijkt het net alsof je met de Bijbel in je hand een soort schriftelijke cursus kunt beginnen. He, als je een keer tijd hebt, als je een keer zin hebt, als je even een kwartiertje over hebt, dan blader je er nog eens in. En hoe was het ook alweer? En we kijken nog weer even terug. Nee, kennis der zaligheid, dat is niet een dorre, droge materie die we nog eens doorbladeren. Maar kennis is juist een levendige omgang met de zaligmaker, met de levende, met de levensvorst. Johannes kwam dus niet even een verhaaltje houden met dat hij de vinger bij de zere plek legde alleen. Nee, dat is altijd weer, en lees het Oude Testament er ook maar op na bij de profeten. Dat is altijd weer in de ontmoeting met profeten komt dat aan de orde. Kan dat niet onbesproken en onaangewezen blijven? Omdat die profeet zijn zeggingskracht ook niet ontleent aan zichzelf of aan een of ander mens, maar aan God. En het is God ernst om ons te wijzen op wat hem bewogen heeft en beweegt. Wat dat betreft is Johannes ook een boeteprediker. Hij moet het de mensen aanzeggen, zodat ze eens na gaan denken. En onderzoeken bij zichzelf, hoe ga ik ervoor, hoe sta ik ervoor. En hij wijst hen op de noodzaak van hun leven. Dat viel me van de week ook zo op. Het woordje noodzaak. Als je die twee woorden lostrekt van elkaar, hou je twee woorden over van vier letters. Noodzaak. Het is een zaak van nood. Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen in ons leven. Alle sirenes gaan loeien. Het is nood. Johannes moest oproepen tot geloof, tot bekering. Je kunt niet zomaar doorgaan en doorhollen. Je hebt Jezus Christus nodig. Hij is koning, jawel. Maar ook redder. Hij, de koning die in een krib werd aanbeden, wordt tenslotte aan een kruis hangend bespot en bespuugd. En dan hebben ze hem. En dan hebben ze zich zo mooi van hem afgemaakt, denken ze. Maar nee, deze koning komt en hij komt weer. Nog een keer. Ja, en dan? Heb ik dan kennis van zaligheid? Weet ik dan echt van verlossing door zijn bloed? En leef ik dan van de vergeving van de zonde die Jezus verworven heeft door zichzelf op te offeren aan het kruis van Golgotha? Ga ik elke dag om met die ene naam me gegeven onder de hemel tot zaligheid? Niet als vloek, maar om te aanbidden en tot hem te bidden. Of hobbel ik gewoon maar door op mijn eigen geloofsweg. En we zien wel, maar Jezus zien we niet. Maak ik me klaar voor kerstfeest als nooit tevoren, om toch maar weer even de crisis kwijt te zijn. Oh, als je erop let, hè, hoe sober God begonnen is. Niet somber. Hoe sober God begonnen is. Wonderbaarlijk. In een Johannes, in zijn eigen kind Jezus Christus. Maar dat kind Jezus Christus, Gods Zoon, stelt me wel voor de keuze. Hem te kennen, steeds beter. He, ook omdat ik mezelf steeds beter ken. En God gelijk moet geven. Dat hij wist en inzag wat ik nodig heb. Elke dag. En dan weet ik het offer. Geen enkel offer is er dat voor mijn zonde kan gelden. Dan het ene van Jezus Christus en die gekruisigd. Kind in de kribbe. Man van smarte aan het vloekhout. Wat ging God ver. En wat gaat God ver. Om ook ons te bereiken. Hem te kennen, ochtend en avond. Jezus Christus. Wie anders? En wat anders? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer toen zei ik, zie ik, kom, o Heer. 3 en 4 van Psalm 40. nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Daar mogen we in lezen, maar dat is nooit vrijblijvend. Telkens weer is het u begonnen om onze zaligheid, onze redding, onze verlossing. Heel het Oude Testament door waren daar de profeten om het volk op te roepen, zich tot u te wenden, niet langer bij u vandaan te lopen. En op de scheiding van het Oude en Nieuwe Testament was daar Johannes de Doper. Vanmorgen mochten we voor het eerst of opnieuw kennis met hem maken. Dat hij komen moest om wegbereider te zijn van uw Zoon Jezus Christus. Om kennis aan de zaligheid door die zaligmaker te geven. Vergeving van zonde. Het zijn zulke grote woorden. En daarachter schuilt het grote geheim van uw liefde en uw trouw. Want u hebt uw enige geboren zoon gegeven. Zo ging uw liefde uit naar deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft in alle eeuwigheid. Heere, dank u wel daarvoor. En laat die boodschap, ook vanmorgen weer verkondigd, niet vrijblijvend langs ons heen gaan. Maar dat we hem ons aantrekken en niet zonder de Heere Jezus door het leven kunnen, maar juist met hem dag in dag uit. Heere, we bidden u, laat uw woord zo zijn werk mogen doen en maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. We hebben dat gezongen ook aan het begin van de dienst, maar laat dat ook telkens weer onze bede zijn en ons zo open en eerlijk opstellen tegenover u en tegenover de naaste. Uitziende naar uw komst en de komst van uw koninkrijk. Heren, dat daar daarom hier zoveel gemist wordt en gemis is, dat merken we. We bidden u voor de familie Timmer die in de afgelopen week de begraafplaats was om een hoogbejaarde moeder ten grave te dragen. Wil hen troosten en nabij zijn. En laten merken dat u, o Heere Jezus Christus, de dood hebt overwonnen. We bidden u voor de mensen die tobben met ziekte en handicaps, die chronisch ziek zijn en waar soms of vaak aan de buitenkant niets te zien, niets te merken valt, maar die elke dag zichzelf in hun lichaam tegenkomen. We bidden u in het bijzonder voor Eef de Haas in Dekkerswald, voor meneer Van Ravenstein en mevrouw Stam in Tiel. Wilt u hen kracht geven, ondersteunen en sterken, en bovenal ook laten merken dat u die God bent die erbij is, op wie we aankunnen en die ons in alles een God wil zijn die bemoedigt en dat ook met die ene naam onder de hemel gegeven van Jezus Christus, uw Zoon. We bidden u voor de familie Stoffer Verwoerd die gisteren mocht gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. U hebt hen tot hiertoe geholpen, gedragen, bent hen nabij geweest. Wil hen ook naar de toekomst toe, die God zijn. Die zijn woord niet loslaat en die ook trouw blijft om ons mensen trouw te leren en te leren wat liefhebben is. Heren, we bidden u voor die gebieden ter wereld waar nood is, zorgen zijn, vreselijke ziekten, waar oorlog is en dreiging, waar mensen en machten grijpen naar de macht, waar hoogmoedigheid hoogtij viert en waar het zo moeilijk is om te zeggen niet ik, maar hij. Hoe vaak leeft het ook niet in ons eigen hart. En daarom bidden we van u, maak ons klein, o God, grootsprekend van u. En zo kennis aan de zaligheid die in Jezus Christus is. Om dat ook door te geven, voor te leven, uit te dragen. En dan kunnen wij zeggen, de wereld zit er niet op te wachten. Maar u komt. En dat verwachten we. En daarom te meer als de tijd dringt, mogen we er de mond vol van hebben. Wij zijn niet met stomheid geslagen. We mogen erover zeggen, we mogen erover schrijven. Om het zo te delen en uit te delen met elk ander. Geef ons uw zegen ook over het verdere van deze eerste dag van de week. Breng ons ook vanavond weer samen onder het geklank van uw woord. En wil ons laten merken dat omdat het uw ernst is, het ook ons ernst mag zijn. Met tegelijkertijd blijdschap. In Jezus' naam. Amen. Wij geven onze gaven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van de lofzang die Zacharias heeft aangeheven, de eerste drie verzen. De lofzang van Zacharias 1, 2 en 3. Ga nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.